Dit is Werelds, de buitenlandpodcast van De Telegraaf.
Deze vierde ambtszeit is mijn laatste als Bundeskanzlerin der Bundesrepubliek Deutschland.
Goedenavond Annalena Baerbock, goedenavond Armin Laschet en een goedenavond Olaf Scholz.
16 jaren Angela Merkel waren goede jaren.
Machen wir een weiter so der großen Koalition oder schaffen wir einen echten Aufbruch?
Das ist nicht nur unfinanzierbar, das ist unsolidarisch und unmoralisch.
Met Thijs Wolters en Frank van Vliet.
Welkom bij de nieuwe podcast van de Telegraaf Werelds. Voor de vaste luisteraars van de podcast die Frank van Vliet en ik al een tijdje maakten over de Amerikaanse politiek. Uncle Joe, zult u het wel eens hebben gemerkt dat wij nog eens wilden afdwalen naar andere onderwerpen uit het wereldnieuws dan alleen het Amerikaanse? Dus hadden we zoiets van, nou, laten we daar dan ook gewoon maar een podcast over maken. En deze eerste aflevering gaan we natuurlijk doen over het belangrijkste nieuws dat eraan zit te komen. En dat is komende zondag de verkiezingen voor de Duitse Bondsdag. En met wie kunnen we dat beter bespreken dan onze eigen correspondent in Duitsland? Rob Savelberg. Rob, goedendag.
Ja, goedemiddag, goeiedag, guten Tag, zoals ze hier in Duitsland zeggen.
En servus inderdaad, zoals we net al tegen elkaar zeiden. Laten we beginnen even over iemand van wie we afscheid gaan nemen na komende zondag. Dat is Angela Merkel natuurlijk. Na 16 jaar, een hele lange periode, stopt ze ermee als de kanselierin. Wat zou je zeggen? Wat is het belang van Merkel geweest voor Duitsland? Wat heeft ze voor elkaar gekregen?
Ja, dat is natuurlijk een hele waslijst waarmee we kunnen beginnen. Die mevrouw die zit er gewoon heel erg lang. En jongeren bijvoorbeeld die in die tijd werden geboren, die opgroeiden, die hebben nooit iemand anders meegemaakt dan Angela Dorothea Kastner, zoals haar meisjesnaam luidde. En vrouw Bundeskanzlerin, zoals ik haar moet aanduiden als ik met haar spreek in Berlijn. Mm-hmm. Ja, en dat is dus een persoon die langer zit dan Mark Rutte. Mark Rutte zit natuurlijk ook al sinds de middeleeuwen, geloof ik, in Nederland. En Merkel nog een stuk langer, zo lang als haar leermeester Helmut Kohl. Dat was de man van de, ja, niet alleen de Europese Unie, de Europese eenwording, maar ook natuurlijk van de Duitse hereniging die in 1989-90 zo plaatsvond hier in Berlijn. Duitsland was een gedeeld land met een rijk West-Duitsland en een socialistisch Oost-Duitsland. En ik bevind me nu net op de grens van Oost-Berlijn met West-Berlijn. En ja, die tijd is voorbij. En na Kohl en Schröder kwam dus Merkel heel erg lang. Zij kwam uit het oosten van Duitsland en heeft dus die twee verschillende landen nog meer met elkaar herenigd. En inmiddels is Duitsland opnieuw zeer, zeer rijk, zeer, zeer sterk. Het grootste land in de Europese Unie. De sterkste economie van de eurozone. En exportweltmeister, zoals ze graag zeggen. Waren het niet dat ook de Chinezen natuurlijk aan de deur kloppen. Dat, mm-hmm. Ja, dat merk je ook wel. Dat in Duitsland ook wel een bepaalde afkeer van de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, al lang ook deels bestaat. Dat heeft niet alleen met Trump te maken. Ze kijken natuurlijk ook naar de Russen, wat doet Moskou en hoe kunnen we zaken doen met de Chinezen. Dus daar heb je dus de grote wereldspelers waarmee Duitsland zich graag omringt. Dus het gaat om heel veel bij deze verkiezingen. Niet alleen om 700 plekken voor volksvertegenwoordigers in de Bondsdag. Dat worden er misschien zelfs 1000, dus 300 erbij. Dat zou betekenen dat de hele Tweede Kamer nog eens keer 2 erbij komt. Nou, dat kan allemaal in Duitsland. Er is veel geld, weliswaar corona. Maar Merkel heeft behoorlijk goed op de winkel gepast, denk ik. En daarmee kunnen we misschien dit gesprek starten.
Ja. Zou je dat ook haar belangrijkste erfenis noemen, dat ze goed op de winkel heeft gepast?
Deels wel. Sommige mensen hier in Duitsland die zeggen van ideologie, ja, je hebt natuurlijk het socialisme hier gehad, nu de markteconomie, ook het nationaal socialisme, het nazisme, dat kwam uit Duitsland. Maar sommigen zeggen hier ideologie, dat is voor iets voor mensen die eigenlijk naar de dokter moeten, want die hebben een afwijking. En Merkel was eigenlijk niet heel ideologisch. Ze heeft de helft van haar leven heeft ze in communistisch Oost-Duitsland gewerkt en gewoond. Ik had niet de indruk dat ze daar eigenlijk weg wilde. Ze had ook wel de kans om naar West-Duitsland te gaan tegenover veel anderen die werden doodgeschoten of werden opgesloten als ze dat überhaupt probeerde. Ze sprak vooral goed Russisch, was vaker natuurlijk ook in Moskou. Ze was secretaris geweest voor de Vrije Deutsche Jugend, een jeugdorganisatie, maar natuurlijk wel van de partij, van de Socialistische Partij. En ineens in 1989, na de val, die plotse val van de muur, toen besloot ze om iets anders te doen met haar leven, om niet als natuurkundige in een barak in Berlijn Adlershof haar dagen te slijten, maar om ins offene te gaan. Dus open te zijn voor de toekomst en ook voor iets nieuws. En toen is ze opeens die politiek binnengestapt. En ze was een vrouw en Oost-Duitse. En de katholieke mannenpartij, CDU uit het West-Duitsland van Helmut Kohl, die had behoefte aan vrouwen en aan Oost-Duitsers. Ze kwam in contact met Kohl en binnen een paar maanden was ze woordvoerder van de laatste DDR-regering. En een paar maanden later was ze zelfs minister onder Kohl. Dus zo snel kan het gaan. Het is de verbazingwekkende verhaal van het meisje uit Hamburg dat in de DDR opgroeide en opeens een wereldspeler werd.
Ik wil toch nog even een persoonlijke anekdote van jou nog eens een keer horen. Want we hebben dat alles met smaak van jou gehoord tijdens een bijeenkomst met de correspondenten. Maar er is ooit een cocktail naar jou genoemd, de Savelberg. En dat heeft te maken met Merkel. Leg dat eens uit.
Ja, kijk, die mevrouw is vaak ook mijn buurvrouw geweest op veel adressen. Ze woont bij mij in de buurt. Ik ontmoet haar ook in de supermarkt. Maar natuurlijk ook vaker in de Bondsdag, in de bondskanselarij, haar kantoor. En toen zij een nieuwe regering voorstelde, toen vroeg ik aan haar in en plein publiek. De stemming was tamelijk feestelijk, want ze waren blij met de nieuwe regering. Ik zei echter van, hoe haalt u het in uw hoofd, mevrouw de bondskanselier, om Wolfgang Schäuble toch minister van Financiën te maken? Die man die was corrupt, had smeergeld aangenomen van een wapenhandelaar. Die was veroordeeld en die man was 100.000 D-mark kwijtgeraakt, dus hij kon helemaal niet met geld omgaan. Dan heeft u een gaatje in uw hoofd, mevrouw bondskanselier, als u deze meneer nu op die belangrijke plek neerzet, midden in de eurocrisis in haar tijd. En zij stond met haar mond vol tanden. Ik vertrouw hem. Ja, waarom eigenlijk? Omdat ik hem vertrouw. Nou ja, lulkok natuurlijk. Dat was helemaal niet goed uit te leggen, omdat ze hem al eerder de deur had gewezen. En dat filmpje ging door het dak. 1 miljoen hits binnen een paar dagen. En ik werd overal in alle talkshows uitgenodigd.
Kan hij dan met geld omgaan wanneer hij vergist dat hij 100.000 mark een bar in zijn schublade liggen had?
Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu.
Wenn das alles ist?
Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt.
Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also.
Und das sah auch ein Barkeeper aus Hamburg, der Bar Le Lion de Paris, eine hele dure, mooie bar in der buurt van het Raadhuis. Und die haben eine Variation gemacht auf den Cocktail. Een journalist. En een journalist die maak je met gin. En zij wilde dat met jenever uit Nederland. En met een andere Nederlandse journalist. En ze keken op journalist, vonden mij. Gebruikte daarvoor de Rutte jenever uit Schiedam. En zo was de Savelberg geboren. Die intussen ook in de cocktailbijbel van de wereld, in de Difford's Guide, is opgenomen.
Fantastisch. We zijn nu in 2021. Er was sprake van dat Merkel eigenlijk al eerder zou opstappen. Alleen ze heeft er toch nog één termijn aan vastgeknoopt. En dat zou op verzoek van Obama zijn gebeurd. Hoe zit dat precies?
Ja, kijk, Merkel heeft ze is hertrouwd met professor Dr. Joachim Sauer. Een chemicus, een man die tegen de Nobelprijs aanloopt. En die was al met pensioen, was aan de Humboldt Universiteit werkzaam en zij wilde eigenlijk van haar pensioen genieten rond 2017, dus 4 jaar geleden. En lekker wandelen in de Alpen bijvoorbeeld, of espresso drinken in Italië. Ze houdt van reizen, ze houdt van cultuur, vooral van de opera en zo. En het was eigenlijk wel welletjes. Mm-hmm. Maar ze begreep wel, die Brexit zat eraan te komen. En ze begreep ook dat Trump een onnavolgbare persoon was die mogelijk het beste of zelfs de hele NAVO in elkaar had kunnen laten donderen. Men wist natuurlijk toen nog niet dat hij zijn aanhangers ophitste om het eigen parlement te bestormen met een hoop doden als gevolg. Maar ze begreep dus dat is een moeilijk moment voor het Vrije Westen. Zij was in dat tijd Miss World, zo werd ze genoemd. En heeft toen besloten om toch nog even door te gaan. En nu is het wel welletjes, 2021, Trump is weg en Merkel gaat met pensioen.
Ja. Als je 16 jaar lang de kanselier levert zoals de CDU heeft gedaan, dan krijg je natuurlijk opvolgingsproblemen. Laschet is het uiteindelijk geworden, de kandidaat, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
Nee, het is een groot probleem geweest natuurlijk, het gevecht om de macht. Eerst wilde Angela Merkel een andere vrouw, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, met een afkorting ervoor. Zij moest het veld ruimen, was niet sterk genoeg, niet rücksichtsloos genoeg. En datzelfde zou kunnen gelden voor de opvolger ook in de partij. Armin Laschet, de premier van Noord-Rijn-Westfalen, wat aan Nederland grenst, de deelstaat van het Ruhrgebied. En deze meneer die staat zeer, zeer in het spervuur van de kritiek. Niet alleen van de media en zijn eigen partij, maar ook bijvoorbeeld van Beieren. Want in Beieren in Zuid-Duitsland, waar het geld wordt verdiend, Siemens bijvoorbeeld en BMW, die komen daar vandaan. En daar vinden ze dat zij het beter kunnen doen met bijvoorbeeld Markus Söder. En dat vinden ook de meerderheid van de Duitsers, dat dat een betere, sterkere kandidaat zou zijn. Dat betekent veel opvolgingsproblemen bij de Christendemocraten in Duitsland, die daardoor mogelijk zelfs de macht gaan verliezen. En daar zijn ze zich deels op aan het voorbereiden. Dat wordt een groot probleem. Dus echt het einde van een tijdperk, van een christendemocratisch, mogelijk ook rechts tijdperk in Duitsland.
Ja, laten we nog heel even naar Armin Laschet zelf gaan luisteren, want daar hebben we nog even een fragmentje van klaarstaan.
Niet met nieuwe belastingen voor die wirtschaft, sondern dat jetzt investiert wird, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Dat is die eine große Frage. Die zweite große Frage ist, wie bleiben wir klimaneutrales Industrieland? Also wie erreichen wir die Klimaziele und erhalten trotzdem die Arbeitsplätze in unserem Land? Bei der Automobilindustrie, bei Stahl, bei Chemie. Die dritte Frage ist Sicherheit, innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Wir merken, dass wir wieder terroristische Bedrohungen haben und wir müssen alles tun, mit Klarheit ein sicheres Land zu werden. Und das ist mein Ziel als Bundeskanzler.
We hoorden net Laschet die tijdens een van de verkiezingsdebatten aangaf wat zijn drie hoofddoelstellingen zouden zijn. Dat waren de economie, dat waren het klimaat en dat waren veiligheid. Zijn dat ook echt thema's die de Duitsers aanspreken?
Ja, natuurlijk. Economie is altijd belangrijk. In Duitsland is ook veel armoede, maar geld moet natuurlijk ook worden verdiend. Dat betekent dat het bedrijfsleven goed moet draaien en zo. Dus wat goed is voor de burgers, wat goed is voor de bedrijven, daar gaan de verkiezingsprogramma's over. Die zijn heel, heel dik, bijna vuistdik, zou je kunnen zeggen, in Duitsland. Dat zijn natuurlijk belangrijke thema's, maar ook bijvoorbeeld het thema van corona, de pandemie natuurlijk. Duitsland is daar een stuk beter doorgekomen dan veel buurlanden, vooral omdat ze een tamelijk superieur gezondheidsstelsel hebben met een oververzorging, zeiden ze vroeger altijd. Maar nu kunnen we zien dat de Duitsers voor een pandemie, zeg maar, veel in huis hadden. Ze hebben natuurlijk ook het eerste vaccin van Pfizer in Duitsland ontwikkeld. Hier heet het BioNTech trouwens. En ja, zeker ook de andere thema's als digitalisering. Een groot probleem in Duitsland, dat je nauwelijks WLAN hebt buiten de grote steden. Slecht bereik, echt een derde wereldland wat dat aangaat. Dus dat zijn problemen die Merkel niet heeft aangepakt. Ook de wooncrisis is een niet alleen een Nederlands fenomeen, maar ook in de grote Duitse steden kunnen mensen nauwelijks meer verhuizen omdat ze het geld ervoor niet hebben en omdat de huizen ontbreken. En natuurlijk klimaat, want vergeet niet, er was een overstromingsramp in Duitsland, in het Rijnland bijvoorbeeld ook, waarbij bijna 200 mensen om het leven zijn gekomen. Dus ze zijn verdronken in hun huizen, in hun kelders, op straat. Echt een verschrikkelijke ramp. En daarbij stond de kandidaat van Merkels partij stond op de achtergrond te lachen toen de president Steinmeier zijn steun betuigde aan de getroffen personen.
Een van de redenen ook dat Laschet er niet echt fantastisch bij staat in de peilingen. Wie er wel goed voor staat, dat is zijn belangrijkste tegenstrever, Olaf Scholz van de Sociaaldemocratische SPD. Laten we even gaan luisteren naar wat hij als zijn belangrijkste doelstellingen ziet als kanselierskandidaat.
Voor een höheren mindestloon van 12 euro ein en daarvoor dat we een stabieles rentenniveau hebben. En gleichzeitig möchte ik ervoor Sorge tragen, dat we ons land moderniseren, dat we de industriële toekomst goed bewältigen, zodat we in 10, 20, 30 jaar nog goede arbeidsplätze hebben. En het gleichzeitig schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Also drei große Vorhaben, die nicht unwichtig sind für die 20er Jahre, die jetzt beginnen.
Op zich niet heel veel anders dan wat Laschet zei. In ieder geval wat de eerste twee punten betreft, namelijk economie en klimaat. Alleen iets meer gericht op de toekomst dan Laschet dat leek te doen. Die Scholz, hoe onderscheidt hij zich van Laschet?
Ja, die Scholz die, is een hele sluwe vos. Ik kijk uit mijn kantoor, dan zie ik zijn ministerie, het ministerie van Financiën. Dus zeg maar de machtigste plek in Europa, wat hier het geld van het grootste land wordt beheerd en wordt uitgegeven. Hij is een sluwe vos, ik zei het al, omdat hij met allerlei schandalen ook toch er omheen loopt en niet hoeft af te treden, wat andere politici misschien wel zou zijn gebeurd. Hij is advocaat geweest, ook advocaat voor werknemers bijvoorbeeld, dus voor Jan met de pet, voor de gewone man, zoals hij altijd vaak zelf zegt.
Is dat bijvoorbeeld ook de reden dat hij dus nu dat minimumloon wil gaan minimaliseren op 12 euro per uur?
Ja, maar dat betekent dus een verhoging, dus het wordt niet lager, maar daar komt bijna...
Sorry, ik formuleer het verkeerd. Hij wil het natuurlijk inderdaad gaan verhogen naar 12 euro per uur, maar dat moet echt het minimumloon worden wat hem betreft.
Precies, en dat is toch wel een verhoging met een euro of drie erbij. Dat is natuurlijk heel veel geld en we hebben een crisis. De schulden zijn heel veel centen natuurlijk uitgegeven. 400 miljard euro extra voor de coronacrisis. Natuurlijk het corona-Europese fonds van 750 miljard euro wordt grotendeels ook door de Duitsers bekostigd. En dat is natuurlijk allemaal veel geld bovenop de bijna 2 biljoen euro schuld die, die Duitsland heeft. En dat betekent, de broodjes moeten natuurlijk wel verdiend worden. Maar Scholz zegt, er zijn te veel mensen in armoede, te veel mensen die van hun loon helemaal niet kunnen leven. Zeker niet bij de huidige inflatie natuurlijk die hoog is, bij de hoge woonlasten die je hebt nu in Duitsland. En dus hij wil van de rijken, van de vermogenden wil die nemen. Hij zegt van, ik verdien 200.000 euro per jaar als minister. Dat is best veel. Ik mag best wat meer belasting betalen. En hij wil dan ook eigenlijk willen een soort vermogensbelasting ook invoeren voor de superrijken. En dat geld van de superrijken, dat moet naar de wat armere deel van het land gaan. Naar de alleenstaanden, naar de gezinnen en naar de werkenden die eigenlijk van hun werk niet altijd goed kunnen leven. Want zoals gezegd, de armoedegrens die wordt vrij snel bereikt in Duitsland. En dat is een thema waarmee hij wil scoren. Maar hij doet dat eigenlijk door de huidige kanselier te kopiëren. Die ook eigenlijk een links beleid altijd heeft gevoerd. Dus ook letten op de kleintjes, op minimumloon natuurlijk. Maar ook de verhoging van de pensioenen. Dat is ook een misschien niet heel sexy thema, maar wel belangrijk in Duitsland. Er zijn 20 miljoen bejaarden, meer mensen dan dat er überhaupt in Nederland wonen. En Scholz heeft altijd gewoon Merkel gekopieerd met zijn zeer rustige houding, met zijn zeer rustig taalgebruik en met zijn handen die hij net als Merkels handelsmerk tot een driehoekje had gevouwen. En de kiezers schijnen het wel te zien zitten, want hij staat bovenaan de peilingen.
Ja, een voor de hand liggende coalitiegenoot is dan natuurlijk de derde partij momenteel in de peilingen, die ook een eigen kanselierskandidaat hebben. Annalena Baerbock, laten we even naar haar gaan luisteren.
En mijn aanbod, mijn einladung is dat Deutschland endlich besser regiert wird, dat we die großen Zukunftsaufgaben angehen, einen echten Aufbruch schaffen beim Klimaschutz, der Aufgabe unserer Zeit, Familien, Kinder und Jugendliche endlich in den Mittelpunkt stellen und dafür sorgen, dass es sozial gerechter zugeht. Das heißt, endlich faire Löhne gezahlt werden von 12 Euro. Und zwar für Männer und für Frauen endlich gleich.
Ook zij heeft het over het minimumloon van 12 euro. Is het ook inderdaad de meest voor de hand liggende kandidaat om mee te gaan regeren? Dus dat je een coalitie van SPD en de Groenen krijgt?
Ja, dat zou een motorblok kunnen zijn. Dus een, in dit geval een links motorblok. Tenminste, het zijn altijd wel mensen dat ze, die zeggen dat ze voor linkse thema's zijn. Na de verkiezingen moet dat altijd nog wel blijken. Omdat ze ook bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven veel dossiertjes, cadeautjes hebben gegeven. Dat geldt vooral voor Scholz, die bijvoorbeeld 50 miljoen euro belastingachterstand kwijtschold aan een bank. Nadat hij even met een bankier had geluncht. Dus zo kan het ook gaan. Terwijl dat eigenlijk geld was dat die bank, de Warburg Bank uit Hamburg had gestolen. Belangrijk om daarbij te zeggen inderdaad dat Annalena Baerbock dus behoort tot het linkse motorblok. Maar er is ook een rechts motorblok. Bijvoorbeeld tussen CDU, CSU en de liberalen. Liberalen staan niet heel erg in de picture momenteel. Maar die zijn toch op ongeveer dezelfde hoogte als de groenen in Duitsland. En het zou waarschijnlijk zo zijn dat zowel die groenen als ook de liberalen beide kunnen gaan meespelen met een supermotorblok in Duitsland. Waarbij dan ofwel met de linkse SPD ofwel met de rechtse CDU een regering, een coalitie wordt gevormd. En dat wordt zeer, zeer spannend. Dus het is echt iets voor de fijnproevers.
Ja, moeten we natuurlijk ook eerst die uitslag gaan zien. Want peilingen zijn palingen. En laten we vooral zondag afwachten dat er daadwerkelijke uitslag er is. Desondanks, als je kijkt naar die peilingen, het zou best wel als een ingewikkelde formatie kunnen gaan worden dan.
Ja, er wordt zeker verwacht omdat er waarschijnlijk dus vier partijen in een nieuwe Duitse regering zitten. Dat is meer dan ooit tevoren. Ze zijn ook bang voor een Nederlands scenario. Dat scenario dat de formatie meer dan een half jaar gaat duren. Ik bedoel, Nederland is er nog steeds niet uit. In Den Haag bijvoorbeeld. En het zou zo kunnen zijn dat Duitsland bijvoorbeeld sneller klaar is dan Nederland. Dat zou natuurlijk een tamelijke blamage zijn. En die vier partijen inderdaad, daarbij moet je eigenlijk de Christen-Democraten zien als twee partijen. Die hebben een landelijke partij plus een Beierse onderafdeling. En die twee vechten elkaar soms de tent uit. Dus dat is nog een apart verhaal. Dus het wordt de komende weken, maanden, wordt het zeer, zeer spannend. Want Duitsland gaat met een nieuwe situatie te maken krijgen.
Ja, en dan hebben we op een gegeven moment een nieuwe kanselier. Grote voeten om te vullen met Merkel als voorganger natuurlijk. Dat is niet meteen iemand die tegenwicht kan bieden aan bijvoorbeeld Macron, de andere zwaargewicht in Europa op dit moment.
Ja, de vraag is waarom niet? Ik bedoel, de mogelijke leiders, bijvoorbeeld die Armin Laschet van de CDU-CSU en ook bijvoorbeeld Olaf Scholz. Het zijn geen domme jongens. Ze hebben veel regeringservaring. Misschien meer regeringservaring dan Macron had. Macron was natuurlijk een veel jongere persoon. Die Duitsers die ik net noemde, die zijn allebei rond de 60. En Macron is dus echt een jonkie daarbij vergeleken. En ook veel impulsiever misschien dan zijn Duitse collega's. En de Duitsers willen ook geen impulsieve persoon. Bijvoorbeeld Annalena Baerbock van de Groenen, van de Milieupartij, die is toch tamelijk impulsief. Die verheft haar stem een beetje te snel. Dat willen de Duitsers niet. De Duitsers zijn voorzichtig, ze zijn streng. Ze willen niet te veel verandering. Zeker niet zulke toestanden zoals in Frankrijk. En ook niet zulke politici zoals Macron. Maar om dan te zeggen van dat zij het niet met Macron kunnen, dat zou betekenen, denk ik, dat je de Duitsers onderschat. En dat zou ik zeker niet doen, omdat bijvoorbeeld zo iemand als Olaf Scholz, die blijft wel heel erg rustig, maar hij laat zich niet uit de tent lokken. In het Duits noemen ze het een fuchs, dus ook een vos en zo. Dus die Macron, ik denk dat hij ook tamelijk zijn tanden op hem zou kunnen stukbijten.
Ja. Wij wonen natuurlijk in Nederland. Wie van de twee zou voor ons de beste kandidaat zijn? Maakt dat eigenlijk niks uit?
Nou ja, dat hangt ook een beetje vanaf wat jij het beste voor Nederland zou vinden. En dat is natuurlijk ook al een groot thema, want niet iedereen heeft daar dezelfde mening over wat goed is voor Nederland. In elk geval kun je zeggen dat Scholz eerder een linkse agenda heeft. Die wil bijvoorbeeld het bedrijfsleven, die wil eerder belastingverhogingen, verhogingen voor de rijken, voor de vermogenden. En Laschet wil dat niet, die wil 30 miljard euro aan de superrijken teruggeven. Daarvan zegt Scholz dat is helemaal niet belangrijk. En wat Scholz ook nog zegt van de SPD. Hij wil dat Nederland niet verder doet aan belastingontwijking. Dat Nederland niet een belastingparadijs is voor grote bedrijven. Je kent ze wel, de techbedrijven uit Amerika die via Nederland, net als veel andere...
Dievenbus BV'tjes in Amsterdam hebben inderdaad. Ja.
Die willen ze keihard aanpakken, want dat wordt in Duitsland niet getolereerd.
Dus dan zou je zeggen, Laschet is voor Nederland een betere keuze.
Je bedoelt voor de Nederlandse brievenbusfirma's die de belasting moeten ontwijken?
Precies.
Dat zou je zo kunnen zien. Die heeft al een aantal bezoeken ook bij Mark Rutte gebracht. Dus als deelstaatpremier is hij heel brutaal al naar Nederland gegaan. Terwijl het natuurlijk, eigenlijk zou het staatshoofd van Duitsland dat moeten doen. Of de premier of de kanselier. Maar hij ging dus als deelstaatpremier al op bezoek bij Rutte. Die twee kunnen elkaar tamelijk goed vinden. Maar het is de vraag of deze twee politici er over een aantal maanden nog zitten.
Ja. Even terug naar Duitsland zelf, want daar gaat het natuurlijk om. Hoe leven deze verkiezingen? Ik bedoel, als je na 16 jaar een nieuwe regeringschef kan kiezen, want er komt het natuurlijk toch op neer, dan zou je zeggen, die Duitsers staan te trappelen om naar de stembus te mogen.
Dat is ook zo. Er valt inderdaad iets te kiezen en het is spannender dan ooit, want mevrouw... Dr. Angela Merkel doet niet meer mee. Dus het einde van het tijdperk is in zicht gekomen. Er is inderdaad ook een verschuiving aan de hand. Er zijn een aantal thema's inderdaad die belangrijk zijn. Waar te weinig aan is gedaan, vindt de meerderheid van de kiezers. Bijvoorbeeld klimaat, digitalisering en minimumloon. Woonproblemen, corona, we zeiden het al. En dus het is mogelijk een verschuiving aan te komen. En ik ben ook zeer benieuwd wat de kanselier zelf daarvan zou vinden als alles een beetje anders wordt in haar eigen land.
Ja, maar is er al een idee over opkomst? Wordt er verwacht dat die gigantisch gaat zijn? Is het gesprek van de dag op straat, dat als je een bakje koffie bestelt, dat dan die verkiezingen ook daadwerkelijk even onderwerp van gesprek zijn?
Nou ja, kijk, als ik hier uit mijn raam kijk, dan zie ik overal enorme posters en zo. Het is niet alleen maar social media waar de partijen zeg maar zieltjes proberen te sprokkelen, maar ook op meters lange posters en zo en plakaten overal aan de lantaarnpalen. Die zie je dit. Dat is de hele stad en een hele platteland is daarmee volgehangen. Dus dat leeft inderdaad wel. En je moet toch niet vergeten, vanwege de pandemie is vooral het stemmen per brief zeer sexy. Is voor bijna de helft van de mensen die doen dat tegenwoordig. En dat betekent dat al de afgelopen weken hebben deze personen hun stem al uitgebracht. Dat betekent dat ook de laatste peilingen, de laatste tv-debatten mogelijk niet hebben meegespeeld. Mm-hmm. Scholz, ja, die stond daar eigenlijk zeer goed bij. Dus stel dat er deze laatste dagen nog iets mag gebeuren, dan heeft dat misschien geen invloed meer, omdat heel veel Duitsers al hun stem hebben uitgebracht. En dan praat ik over 50 miljoen stemgerechtigden en daarvan ongeveer de helft.
Hey, tot slot, want we hebben natuurlijk nu over de kanselierskandidaten gehad. Liberalen zijn ook even kort ter sprake gekomen. Waar we het niet over hebben gehad zijn de flanken, namelijk ter linkerzijde Die Linke, de voormalige communisten uit de DDR. Op de rechterzijde de alternatieven voor Duitsland, de AfD. Spelen die nog een rol van betekenis?
Ja, dat weet je niet precies. De links staat er niet heel goed voor. Die hebben een boegbeeld Sarah Wagenknecht op een zijspoor gezet. Een mevrouw die retorisch zo sterk was als Jan Marijnissen in Nederland in der tijd. Hmm. Je moet natuurlijk wel erbij zeggen dat de DDR al 30 jaar dood is. Die bestaat niet meer. Dus het is een partij van heel Duitsland. En die andere partij voor heel Duitsland is de Alternatieven voor Duitsland. En dat is de grootste oppositiepartij met bijna 100 volksvertegenwoordigers. Volgens de geheime dienst is die staatsgevaarlijk, omdat ze vooral zaken doen met de Russen, met het Kremlin. Ook geld ontvangen vanuit het buitenland. Heel veel financiële affaires hebben van illegale donaties die ze hebben gekregen. En vooral ook omdat er een aantal... adepten van Adolf Hitler ook bijlopen. Dus mensen die het ontkennen van de Holocaust helemaal geen probleem vinden. Van deze partij die toch grote vraagtekens zet bij migratie, bij de rol van Angela Merkel, bij het geld wat naar Europa gaat, bij hele legitieme vragen dus ook die je kunt stellen. Daar is echter een soort van cordon sanitair omheen gebouwd. Dat betekent dat alle andere partijen pertinent niet met de rechtse AfD willen samenwerken. En die partij heeft het toch wel een beetje moeilijk in de peilingen. Het loopt zo rond 10-12%. Maar je moet er wel bij zeggen, bij de laatste verkiezingen hebben ze vooral in Oost-Duitsland bijna overal gewonnen. Werden bijna overal de sterkste partij. Dus die zou misschien nog wel voor een kleine verrassing goed kunnen zijn.
We gaan het zien. Komende zondag dus de verkiezingen voor de Bondsdag. En daarmee indirect dus ook de opvolger van Angela Merkel, kanselier van Duitsland. Rob Savenberg, onze correspondent in Duitsland, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Ja, insgelijks. En groeten aan Amsterdam, aan Nederland.